U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
In onze podcast hebben we al vele mooie gasten gehad. Professoren, advocaten, journalisten, procureurs, zelfs filosofen. Maar nog niet de arm der wet. En die hebben we vandaag te gast. In deze aflevering, die ook gesteund wordt door het Vlaams beleidsplan Cybersecurity, dachten we, gaan we een IT'er uitnodigen of een agent? Wel nu, onze gast, die heeft die beide hoedanigheden, hè. Hoofdinspecteur Dominique Houbrechts is IT'er en agent tegelijkertijd, met name een bijzondere specialist van de Computer Crime Unit in Hasselt. Welkom in onze podcast.
Welkom, goeiedag.
Welkom, meneer Houbrechts. U heeft voor ons een artikel uitgekozen dat u dagelijks toepast. Zou u het even willen voorlezen?
Inderdaad, dat is het artikel 39 bis. En daar is paragraaf 2 zeer interessant. Daar wordt gesteld dat tot de zoeking in een informatica-systeem of een deel ervan dat in beslag genomen is, kan beslist worden door een officier van gerechtelijke politie. Anderzijds heeft men ook paragraaf 5. En daar kan de procureur des konings of de onderzoeksrechter bevelen om ten allen tijde, ook zonder toestemming van hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende, hetzij de gebruiker, elke beveiliging van de betrokken informatica systemen tijdelijk op te heffen. Desgevallend met behulp van technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden.
Een hele mond vol.
Inderdaad.
Kan u misschien in mensentaal even uitleggen wat dat daar nu precies staat? Misschien even beginnen met het informatica systeem. Wat kunnen we daar allemaal onder begrijpen?
Wel, de wetgever is zo slim geweest om niet te spreken over een computer of een gsm, maar over informatica-systemen. Dus allesomvattend, eigenlijk elk apparaat dat gegevens kan bevatten onder elektronische vorm, kan eigenlijk in aanmerking komen om toegepast te worden op dit artikel. Waardoor, ja, op basis van dat artikel, dat apparaat of dat informatica-systeem ook door ons kan forensisch worden geanalyseerd.
Dus het gaat dan over gsm's, computers, servers en pacemakers?
Tot auto's toe.
Ah ja, tot auto's.
Ja, absoluut. Men kan stellen, overal waar ook maar data in zou kunnen zitten, in een digitale vorm, kan men als informatica-systeem bekijken.
En het gaat niet alleen over bekijken, jullie mogen zelfs verder gaan. Jullie kunnen ook elke beveiliging tijdelijk opheffen, hacken dus.
We kunnen dat uiteraard, dient de procureur of de onderzoeksrechter ons daar de nodige opdrachten toe te geven, maar dan kunnen we inderdaad met de kennis die we hebben en de tools kunnen wij apparaten hacken, ja, of de beveiliging omzeilen, al dan niet tijdelijk.
Dat is een spannende bezigheid, het hacken.
Ja, dat geeft ons de mogelijkheid eigenlijk om toestellen waarvoor de betrokkenen geen toestemming geeft of dat hij het wachtwoord niet meer zou weten, om het toestel alsnog eigenlijk te ontgrendelen om bijgevolg dan uit te kunnen lezen.
Dus als ik het me goed voorstel, liggen daar op de RCCU in Hasselt duizenden gsm's om uit te lezen.
We hebben toch een aantal gsm's bij ons liggen, inderdaad. Het hacken zelf kan ook soms etelijke dagen tot maanden duren. En het is vooral belangrijk dat de toestellen dus niet uitvallen. Dat die actief blijven.
Jullie hebben dus universele adapters liggen.
We hebben heel wat adapters inderdaad liggen bij ons. Wij geven ook natuurlijk de hints mee of de tip mee aan de onderzoekers om steeds, als de adapter aanwezig zou zijn, om die ook mee te nemen. Want dat is toch wel belangrijk.
En van die 10 dossiers die onderzocht moeten worden, over wat voor feiten gaat het dan? Waar bent u naar op zoek bij de Computer Crime Unit?
Wij proberen ons meer te specialiseren in effectief diepgaande data uit de systemen te halen. En dat gaat van een moordcasus tot een drugsdossier tot een cybercrime dossier. Ja.
U spreekt over diepgaande data. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wel, dat is data die eigenlijk in het computersysteem of in het informatica systeem worden opgeslagen om de computer beter doen werken, om bepaalde zaken sneller te verwerken. En die data is daarom niet altijd nodig voor de gebruiker zelf, maar wel voor het systeem om u bepaalde suggesties te kunnen geven. Ik denk dan bijvoorbeeld in uw webbrowser, als u al bepaalde tekst ingeeft, dat hij u suggesties gaat geven. Ja, dat is op basis van eigenlijk gegevens die hij in het verleden heeft verzameld. Ja, om u zo goed mogelijk tips te kunnen geven. En ja, die cache eigenlijk, die gaan wij uitlezen. Dat kan interessant zijn voor het onderzoek.
Als ik de processen verbaal lees van de Computer Crime Unit en strafdossiers, dan zijn dat technische data, technische gegevens die jullie verzameld hebben. En dan krijgen we dat in de vorm van tijdlijnen bijvoorbeeld, wanneer dat jullie willen achterhalen wanneer iemand actief is geweest. Of jullie gaan onderzoeken of in een informatica-valsheid, hoe dat precies is gebeurd. Dus wat is precies jullie meerwaarde? Jullie gaan niet altijd op zoek naar de dader, maar ook de manier waarop dat misdrijven gepleegd worden.
Ja, we hebben meestal ook wel een tijdgesprek met de onderzoeker. Dus de onderzoeker die komt naar ons en ja, die is bezig met een bepaald dossier en hij wenst over bepaalde gegevens te beschikken. Hij heeft meestal of toch wel ruime kennis over het dossier. Hij heeft dat voorbereid en hij weet perfect van, ja kijk, ik zou graag voor bepaalde contactpersonen weten, ik wil bepaalde gegevens weten van, is die persoon op bepaalde tijdstippen actief geweest? Ja, wat waren zijn bezigheden? Wat zijn zijn interesses? Met wie heeft hij contact? Noem maar op. En afhankelijk van zijn vragen, ja, wordt dan bekeken van welk systeem, want meestal worden er meerdere systemen binnengebracht, met welk systeem gaan we de eerste zoeking doen? Gaan we de eerste analyses verrichten? En op die manier kunnen er inderdaad tijdslijnen tot memory dumps uitgelezen worden, om dan te zien van, kijk, kunnen we die gegevens recupereren? Ik denk dan bijvoorbeeld ook, ja, er is een mogelijkheid om privé te surfen, een private modus. Ja, dan wordt er eigenlijk niets opgeslagen lokaal op uw systeem, maar wel in het RAM-geheugen van het systeem. Dus kan men wel dan die informatie aantreffen. En we proberen eigenlijk, de meerwaarde van ons is om die data gaan te verzamelen, technisch. Ja. En dan aan de onderzoeker een verstaanbare taal eigenlijk die gegevens aan te reiken, zodat hij het kan gebruiken binnen zijn onderzoek. Maar we maken dus eigenlijk zowel een technisch verslag, met een gedeelte ook wel het op een, ja, een manier zo te omschrijven dat iemand die niet technisch is het ook kan begrijpen van waar we de gegevens gevonden hebben en wat die impliceren.
En laat u dan ook zoektermen of filters los op de gegevens die u verzameld hebt?
Dat is ook inderdaad, dat vragen wij ook heel vaak aan de onderzoeker van, heeft u bepaalde entiteiten, zoektermen, noem maar op, waarnaar gezocht moet worden. En daar hebben wij dan tools ook voor om dat dan los te laten op al die data die wij extraheren uit een systeem.
U zei daarnet dat het uitlezen van informatica-systemen van pas komt, zowel in klassieke moordonderzoeken als in de meer gespecialiseerde cybercrime. Met welke cybermisdrijven worden jullie het meest geconfronteerd?
Dat kan gaan tot het cyberpesten, dat kan gaan scholen die gehackt worden, dat kan ransomware zijn, dat kan phishing zijn. Maar ja, nogmaals, wij zijn natuurlijk, het is vooral de lokale politie die uiteindelijk de eerste klachten gaat verwerken. Die hebben bepaalde richtlijnen, die hebben bepaalde fiches met vragen, waarbij de eerste klacht wordt voltooid. En op basis van die klacht, in samenspraak met dan het parket, gaan we kijken welke andere opdrachten we kunnen doen of hoe we die onderzoeker eigenlijk kunnen helpen, zodanig dat hij eigenlijk tot een identificatie kan komen van een mogelijke verdachte.
Stel u voor, ik heb op een verkeerde link geklikt en ik word het slachtoffer van een phishing, zoals vele mensen vandaag. En ik beslis om naar de politie te stappen. Welke informatie voeg ik dan het best bij mijn klacht? Wat vertel ik de politie het best, zodat jullie werk kunnen doen?
Wel, de essentie, zeker met phishing, is de snelle reactie. Heel belangrijk. Hè? We hebben in het verleden vastgesteld dat mensen pas etelijke dagen later mogelijk tot een aangifte komen. En daar is het toch wel belangrijk om zeer snel te reageren. Wat men als eerste instantie moet doen natuurlijk, phishing, meestal persoonlijke gegevens, is het veranderen van de wachtwoorden van de accounts die mogelijk gehackt zijn of waarvan het wachtwoord geweten is. Dat is de eerste instantie, dus wachtwoorden veranderen. Ook de bank contacteren, want meestal gaat het om het leegroven van een bankrekening. Daarvoor zorgen dus dat de bank zeker zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht. Kaartstop, noem maar op. Screenshots maken, zeer belangrijk van hetgeen wat er allemaal op het scherm is gebeurd. Dat men gewoon screenshots maakt. Dat kan men altijd toevoegen, dus men mag altijd een verslag ook meenemen. Dus men moet zeker niet met lege handen aankomen. Men mag al perfect het verhaal op papier zetten. Screenshots daarin invoegen en dat meenemen bij de klachtaangifte. Vooral ook niet doorsturen, dus zelf niet berichten, want men weet niet in welke fase men zit. Mogelijk is het systeem gehackt, En kan bij wijze van spreken de dader meevolgen wat er allemaal gebeurt. Ook naar contactpersonen en zo verder, niet verder doorsturen. Dat is toch wel essentieel eigenlijk, dat gebeurt.
En neemt u dan best ook uw computer of uw gsm mee naar de politie, het toestel waarmee u gefisht bent?
Ja, het beste is eigenlijk om dat toestel dan uit te zetten en ja, zo spoedig mogelijk af te sluiten. In een latere fase zal er beslist worden of dat nodig is om het computersysteem effectief te gaan analyseren. Want meestal gebeurt de phishing dan online eigenlijk en zijn de sporen toch wel beperkt op het systeem, afhankelijk van welk soort phishing er is gebeurd. Het is vooral belangrijk dat ik de contactgegevens met wie, wanneer heeft u contact gehad, hoe werd u benaderd, via welk mailadres, heeft u een bepaalde site bezocht, heeft u op een link geklikt, is er een persoon die gecontacteerd heeft. Dat zijn de zaken toch wel die zeer, zeer belangrijk zijn, dat uitvoerig beschreven wordt. Ja.
Er zijn vele verschillende varianten en fenomenen van cybercrime en die krijgen altijd een zeer exotische naam. Vandaar, ik dacht bij mezelf, tijd voor een kleine quiz.
Voilà.
Er zijn zo van die namen die mij absoluut niks zeggen, maar ik denk de man van de Computer Crime Unit die kan daar zeker een antwoord op geven. Eerste vraag, wat is smishing?
Ja, smishing is eigenlijk, dat is phishing, maar dan onder vorm van een sms. Dus daar zijn de voorbeelden van, dat men bijvoorbeeld plots een sms, een berichtje krijgt van iemand, zogezegd een familielid, die dan zijn gsm verloren is en vraagt om geld, omdat hij op vakantie zit en bijvoorbeeld ergens in het buitenland dringend geld nodig heeft. Dus men gaat effectief een phishing doen, maar op basis van een sms. Ja, dus, en dat is dan de smishing.
Smishing. Van smishing gaan we over naar phishing.
Ja. En dat is eigenlijk voice. Dat is ook een phishing, want phishing uiteindelijk, het achterhalen van persoonlijke informatie, is het bekendste voorbeeld, denk ik wel, is de Microsoft-medewerker die u contacteert met dan de vraag, we zien dat uw licentie helemaal in orde is. Is het mogelijk om bepaalde handelingen uit te voeren, zodanig dat wij dat terug voor u in orde kunnen brengen? Als u ingaat op die handelingen, weet dan dat waarschijnlijk uw systeem in handen zal zijn van iemand absoluut die niet van Microsoft of die niet voor Microsoft werkt en bij gevolg een volledige toegang heeft tot uw systeem.
Dat was phishing plus voice. Phishing, oké.
Okay. Ja.
Spearfishing.
Spearfishing, een speer. Men gaat heel gericht werken eigenlijk. Ja. En heel gericht werken op het gebied van de CEO-fraude bijvoorbeeld. CEO-fraude is een voorbeeld daarvan. Is dat men gaat informatie verzamelen, bijvoorbeeld van een bedrijf, en men gaat kijken van wie zijn daar eigenlijk de kernfiguren binnen dat bedrijf. En de CEO dan natuurlijk, indien men daar informatie over kan verzamelen, van hoe gaat hij om met zijn medewerkers, wat is zijn taalgebruik, met welke partners werkt hij samen, noem maar op. Op die manier kan men eigenlijk zo gaan binnendringen in het bedrijf, om dan bijvoorbeeld aan de boekhoudster bijvoorbeeld gaan te vragen van oei, dringend, maar er moet bijvoorbeeld een betaling gebeuren naar onze leverancier, zie facturen en bijlagen en gelieve zo snel mogelijk de overboeking te doen. En vermits dat vertrouwelijk klinkt, vermits dat allemaal logisch lijkt, het komt van de baas, het gaat naar een leverancier waar normaal gezien ook mee samengewerkt wordt, gaat de boekhoudster waarschijnlijk dan ook, of boekhouder, gaat die ook waarschijnlijk zeggen van kijk, oké, ik doe die overschrijving zo spoedig mogelijk, want dat wordt uiteindelijk gevraagd. Jammer genoeg natuurlijk gaat het dan over een factuurfraude.
En misschien nog eentje voor een bonuspunt. Hè? Nog eentje om het af te leren. Bestaat er nog een synoniem voor spearfishing?
Whaling. Whaling, inderdaad. Oef.
Ondertussen hebben de meeste mensen wel door, denk ik, hoop ik, dat Microsoft niet belt en dat banken geen mails sturen. Maar we weten dat cybercriminelen hun gedrag aanpassen. Zo, wat zijn zo de nieuwe vormen van phishing waarmee u te maken krijgt?
Ja, wat we opmerken is dat natuurlijk ook de crimineel zich aanpast en ook de phisher. Hij gaat bijvoorbeeld in op actuele thema's. Als we denken aan onlangs de Black Friday bijvoorbeeld, dat er bepaalde kortingen zijn, dan gaat men proberen mensen te lokken van kijk, hier een super promotie, Black Friday, bijvoorbeeld eenmalig aanbod. Men probeert eigenlijk snel degene die men wilt oplichten, eigenlijk snel tot bepaalde handelingen te dwingen. Men gebruikt bijvoorbeeld soms boetes van politie die plotseling via de mail binnenkomt van u hebt nog een uitstaande boete staan. U kunt dat nu dringend betalen. Indien niet, zal deze boete zich vermenigvuldigen en zo verder. Men heeft ook voor pakketjes, men weet, ja, in de kerstperiode en noem maar op, dat er veel pakketjes gaan geleverd worden. En daar werkt men ook van. En de mensen weten meestal weer niet meer van, oké, we hebben online bestellingen gedaan, maar hoeveel online bestellingen hebben we gedaan? En dan is er, ja, er is een pakketje onderweg, maar er moet nog een kost betaald worden om het te ontvangen. En zo probeert men maar, ja, mensen eigenlijk ergens op te doen klikken, hè, om dan die informatie of een betaling te laten uitvoeren. Ja. Ook de watergroep onlangs is ook, dat is een factuur van de watergroep. Men weet bepaalde termijnen dat de watergroep eigenlijk zijn eindfacturatie doet op het einde van het jaar. En ja, als crimineel weet men dat ook. En daar gaat men eigenlijk dan ook de valse watergroepfacturen sturen om dan mogelijk betalingen te krijgen.
Ja, phishing via de watergroep.
Is, ja, absoluut.
Zeer toepasselijk. Nu, om met de metafoor van de phishing te blijven. Jullie vissen ook achter daders. Wat zijn zo een aantal casussen of voorbeelden van casussen waarin dat jullie het verschil maken als Computer Crime Unit?
We hebben een bepaald dossier gehad waar er valse facturen werden gebruikt. En die valse facturen, ja, men had een vermoeden van wie de dader was, maar men kon het niet hard maken eigenlijk. En dan heeft de Computer Crime Unit op basis van de printer, eigenlijk de analyse van zijn printer, een analyse uitgevoerd om te kijken van, is het inderdaad een factuur die gemaakt is of die uit deze printer komt. En die analyse is dan gebeurd op basis van de parameters van die printer, de uitleiding, de instellingen, de calibratie. En zo hebben we eigenlijk kunnen 100% bewijzen dat de valse factuur, ja, uit de bepaalde printer van al de verdachten gekomen is.
Zijn er nog voorbeelden?
We hebben ook kennis gehad van hacking tools, dat er hacking tools werden gebruikt. Nu, op dat computersysteem waren geen dadelijke sporen te vinden dat betrokkenen eigenlijk gebruik maakten van die software. Maar als men dan diepgaander in het systeem ging, konden we wel aantreffen dat dat bestand uiteindelijk, de executable van die tool, wel werd uitgevoerd op een bepaald tijdstip.
De dader dacht dat hij dat systeem had, of die software had gewist, maar jullie hebben dat toch kunnen terugvinden, die sporen.
Ja, hij dacht dat hij me dat verwijderd, want ja, wissen, en de terminologie is met wissen dat men nog kan recupereren en verwijderen. Als men gaat een bestand verwijderen of wipen, dan wordt dat eigenlijk overschreden met ander data, waardoor dat bestand, ja, niet meer recupereerbaar is. Dus hij had dat inderdaad zo gedaan, want ja, uiteraard had hij de kennis dat hij wist van, oké, ik moet dat niet wissen, maar ik moet dat verwijderen, zodat de politie het niet kan recupereren. Maar ondanks dat zijn er toch nog sporen aangetroffen dat het inderdaad wel werd uitgevoerd.
Soms heeft een bestand nog meer informatieprijs dan op het eerste zicht. Bijvoorbeeld, wij zien een gewone foto, maar de Computer Crime Unit die ziet veel meer op zo'n bestand.
Ja, de foto's kunnen allerhande informatie bevatten, maar men heeft ook bijkomende informatie, de metadata. Ja, die wordt gebruikt door bepaalde software om bijvoorbeeld albums te kunnen organiseren. Om, als men bijvoorbeeld op vakantie gaat en men wil een soort van overzicht maken van waar is welke foto genomen, ja, dan gebeurt dat op basis van de metadata. Ja, dat is zowel bijvoorbeeld het toestel, met welk toestel is die foto gemaakt, met welk model, welk objectief. Maar ook bijvoorbeeld de GPS-coördinaten zijn daarin verwerkt. En op basis van die metadata, ja, kunnen wij ook natuurlijk bepaalde onderzoeken voeren en zien van, ja, kijk, die persoon heeft die foto op een bepaalde locatie gemaakt of is daar aanwezig geweest. Ja.
U zei ook al dat auto's informatica-systemen zijn. Wat kunnen auto's de RCCU vertellen?
Ja, we hebben ook personen die gespecialiseerd zijn in het automotive gedeelte. Ja. En ja, de auto's eigenlijk van de afgelopen 10 jaar, die hebben allemaal een soort harde schijf, een opslagruimte, waar wordt bijgehouden, afhankelijk van type en model natuurlijk, maar welke portier is opengegaan, welke GPS-toestel, welk GSM-toestel gekoppeld is aan de auto, wanneer die auto gestart is, naar waar hij toegereden is en noem maar op. Zijn contactpersonen, noem maar op, alles is gesynchroniseerd met de gegevensdrager aanwezig in de auto.
Wow, ik dacht dat enkel de Knight Rider was die dat kon, maar blijkbaar zijn er veel meer.
Nee, zelf oudere auto's. Men zou enkel denken van met de laatste nieuwe auto's, maar zelf auto's van 5, 6, 7 jaar terug beschikken over die informatie.
Even terug naar de tekst van artikel 39 bis. Daar staat dus dat een officier van gerechtelijke politie een informatica-systeem kan doorzoeken of uitlezen van zodra het in beslag is genomen. In grote lijnen. En ik heb zelf wel 4 jaar mijn hoofd gebroken over dat artikel toen ik mijn proefschrift schreef. Maar u hebt al 15 jaar ervaring bij de RCCU en dus heel wat kennis ter zake. Hebt u suggesties om het artikel te optimaliseren vanuit al uw ervaring?
Het zou inderdaad interessant zijn om eigenlijk een triage te kunnen uitvoeren op het informatica-systeem, ja, zonder dat men dat moet in beslag nemen. Dus dat de OGP dat ook kan, de officier van gerechtelijke politie, zonder dat in beslagname moet gebeuren.
En aan welke concrete situatie kunnen we dan denken?
Ik denk dat bijvoorbeeld in een situatie waar men op zoek is naar bepaalde gegevens, ja, die nog vrij eenvoudig kunnen gefilterd worden, en dat men zegt van, ja, kijk, we treffen een aantal informatica-systemen aan ter plaatse, maar men wil natuurlijk niet dat, ja, dochter of zoon lief ontgrift wordt van zijn computersysteem. En bij gevolg kan men dan een triage uitvoeren om dan uit te sluiten dat, ja, het bewijs daar eventueel op aanwezig is.
Zonder dat de computer mee moet naar de lokalen van de RCCU en daar voor maanden ligt
alles
stof te vergaren.
Ook al doen we ons best om die maanden eigenlijk te perken tot weken.
Artikel 39 bis van het wetboek van strafvordering zorgt ervoor dat de Computer Crime Unit op volle toeren draait. Paragraaf 2 zorgt ervoor dat de hoofdinspecteur allerlei informaticasystemen kan uitlezen. En paragraaf 5 zorgt er zelfs voor wanneer de criminelen de pascodes en de pincodes niet meegeven, hij zijn hacking skills kan aanspreken om toch nog tot de waarheid en de oplossing te komen. Bedankt om vandaag die toelichting te geven in de podcast.
Dat is met alle plezier gedaan.
Deze cyberspecial kwam tot stand met dank aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity, advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.